Gemeente, we openen Gods heilig woord in het Oude Testament en wel in Ezechiël 37. En we lezen daaruit de versen 1 tot en met 14. Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. De hand des Heren was op mij. En de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest in u brengen. En gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er waren zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op en hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer, tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als zij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen. En zij werden levend en stonden op hun voeten. Gans zeer groot Heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk, en ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken heb en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, we willen in deze leerdienst weer verder gaan met hoofdstuk 3-4 uit de Dordtse leerregels. En aan de orde is de artikelen 4 tot en met 6 die we eerst samen lezen. Derde hoofdstuk uit de Dordtse leerregels. Twee weken geleden stonden we stil bij de eerste drie artikelen. In deze dienst de volgende drie, de artikelen 4 tot en met 6. En de kernvraag bij deze artikelen is hoe de zaligheid wordt gewerkt. En dat is toch hopelijk voor ons allen een belangrijke vraag. Hoe de zaligheid wordt gewerkt. De zaligheid, de vergeving van zonde, het eeuwige leven. Ik hoop dat de vraag is, jonge vrienden, waar jullie ook mee worstelen. Hoe krijg ik daar nu deel aan? Hoe wordt de zaligheid gewerkt? Daar werd namelijk niet alleen in onze dagen, maar ook tijdens de synode van Dordt heel verschillend over gedacht. De remonstranten die dachten er anders over dan de contra-remonstranten, de gereformeerden, zeg maar. We lezen samen eerst deze artikelen vanaf artikel 4. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht, niet goed gebruikt. Ja, veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid en onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Wat nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zalig te maken. Tot zover deze 3 artikelen over hoe de zaligheid wordt gewerkt. En we hebben gehoord in artikel 4 dat dat niet is door het licht der natuur. En wat dat is, dat ga ik zo uitleggen. Dat het in de tweede plaats ook niet is door de wet, artikel 5. Maar dat dat is door de Heilige Geest. Dus kort samengevat, waar gaat het in deze preek over? Naar aanleiding van de artikelen 4 tot en met 6... over hoe de zaligheid wordt gewerkt. Niet door het licht der natuur, niet door de wet, maar door de Heilige Geest. Gemeente, vorige keer hebben we gehoord over de goede schepping door God, de diepe val door de mens en de noodzakelijke wedergeboorte door de Geest. We hebben gehoord dat de mens tot God wil, nog kan wederkeren, nog zijn verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. En dan komt artikel 4 en laten we daar maar gelijk naartoe gaan. Dan staat daar wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is. Wat betekent dat eigenlijk? Dat licht van de natuur. Calvijn die spreekt van enkele vonkjes in de mens enkele lichtpuntjes die nog herinneren aan zijn vroegere glorie. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens een ruïne bezocht. Een ruïne, dat is een bouwval van een kasteel, wat vroeger een prachtig kasteel was. Dat is, nou, misschien wel in de Tweede Wereldoorlog of op een andere manier kapot gemaakt of kapot gegaan door de tand destijds. En het is een bouwval. Nou, misschien helemaal niet zo interessant. Maar toch, die brokstukken, de vorm van dat kasteel of van een oude kerk geven iets aan hoe dat gebouw eruit gezien heeft. En soms dan is er een maquette gemaakt. Dan is die kerk in het klein nagemaakt en dan kun je zien, zo zag die eruit. Maar er is niet veel meer van over. Wat brokstukken. Wel nu, zoals een ruïne herinnert aan het mooie gebouw dat er eerst was, zo wordt de mens door die lichtpuntjes, die vonkjes, herinnerd aan de schoonheid die hij eerst had. God had immers de mens geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Volmaakt was de mens geschapen. Prachtig. Maar door de zondeval, dat weten jullie wel kinderen, is het zo geheel anders geworden. Nu is daar na de val in de mens nog iets overgebleven. We noemen dat het licht der natuur. Dat wil zeggen, iets in de mens waardoor hij enige kennis van God heeft overgehouden. Hoeveel kennis is dat? Wel, die kennis dat er een God is. Of dat er iets is wat veel groter is dan de mens. We noemen dat ook wel de ingeschapen godskennis. Daarom is er geen mens op aarde waar hij ook woont, wie hij ook is. Zelfs de grootste atheïst, of hij heeft een bepaalde overtuiging. Hij houdt er een zekere godsdienst op na, wat dat dan ook is. En het is soms wonderlijk dat de grootste godlogenaars in bepaalde moeilijke situaties plotseling roepen, o God, waarmee ze aangeven, ja, wellicht is er iets. Is er iemand die me kan helpen? Groter en machtiger dan ik ben. Door het licht der natuur, door enige kennis die in ons is overgebleven, weten we dat er een God is. Maar we weten daarmee nog niet hoe God is. Vandaar dat we vele malen bij de heidenen het idee aantreffen dat er zeer veel goden bestaan. Het menselijk verstand probeert de gedachte die ingeschapen is, dat er een God bestaat, verder uit te werken. En dat doet eigenlijk ieder mens, waar ook ter wereld. Maar hoeveel mensen verdwalen daar niet mee? Laat ik een voorbeeld noemen van Paulus op de Areopagus. Te midden van al die tempels en altaren ziet hij midden in de stad een altaar staan met de naam de onbekende God. De mensen in Athene, die voelden dat ze met al die afgodendienst in de stad nog een tekort hadden. Een tekort. En daarom maakten ze een altaar die ze de naam gaven, de onbekende God. En Paulus gaat die onbekende God bekend maken. De Dordtse leerregels spreken hier dus over enige kennis van God. Ze spreken niet over de zaligmakende kennis van God. Dat zou remonstrant zijn. Dan zou de mens vanuit zichzelf tot zaligmakende kennis van God kunnen komen. Het natuurlijke licht dat de mens gegeven is, verleent hem ook inzicht in aardse natuurlijke dingen. Die kennis is ook weer ten deel. Het bestaan van de wetenschap alleen al bevestigt dit. Scholen zouden er niet nodig zijn geweest als de mens niet in zonde gevallen was. Verder wordt genoemd het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is. Dat wil zeggen, de mens heeft een geweten. Dat spreekt. Bij sommige mensen zeggen we wel eens dat het toegeschroeid is. Als mensen anderen vermoorden, soms vele mensen neerknallen, dan moet je je toch afvragen, heeft die man nog wel een geweten? Of is dat geweten toegeschroeid? Het onderscheid tussen goed en kwaad is ook alweer niet volmaakt te noemen. Kijk, dat je je buurman niet mag doodslaan, dat hoeft een zendeling geen enkele heiden duidelijk te maken. Dat weet men, dat dat niet mag, dat dat niet kan. De mens die betoont ook nog enige betrachting, zo lezen we in dit artikel, tot de deugd en tot de uiterlijke tucht. Het zijn bepaalde fundamentele waarden die ieder mens wel erkent en beleidt. Ook al heeft hij nog nooit van Gods woord gehoord. Gemeente, is het u opgevallen toen we dit artikel 4 lazen, dat we voortdurend horen over enige kennis van God. Enige betrachting tot de deugd en de uiterlijke tucht. Enige. We moeten ons van de morele inzichten en de levenswandel van de natuurlijke mens zonder God niet te veel voorstellen. Maar, en nu komt het, dat licht der natuur, die ingeschapen godskennis en al die andere dingen die hier genoemd worden, het onderscheid tussen goed en kwaad, dat is geen trapje om op te klimmen naar de zaligmakende kennis van God. De deugd dat je netjes bent tegenover anderen. Hè, want dat zijn niet alleen christenen, maar ook mensen die in God nog gebod geloven. Die kunnen heel netjes zich voordoen. Maar de deugd is geen opstapje waarop we kunnen gaan staan en van waar we hoger kunnen klimmen tot het zaligmakende geloof. Kijk, en dat leerden de remonstranten en ook de Rooms. Ze zeggen: het goede sluimert in de mens. Daar is in ons een aanknopingspunt te vinden, een begin, zeg maar, waarbij God kan aansluiten. En het is nodig dat de mens wakker gemaakt wordt en dat gaat beseffen en dan kan daarop worden voorgebouwd. Het goede is er nog in de mens, zo zeggen de remonstranten. Er is veel verdorvenheid, maar het goede is er ook nog. En de mens is ook zelf in staat tot een aantal zaken. Hij is zelf in staat tot een bepaalde mate van berouw. Dus onder alle as van de ongerechtigheid van de zonde is er in ieder mens nog wel iets goeds overgebleven. Zo zeiden de remonstranten in de Romeinse kerk. En bij de remonstranten leert men dat de mens ja wel ziek is. Of eigenlijk doodziek is. Maar eigenlijk niet dood, zoals we dat leren op grond van Gods woord. Dood in de zonden en de misdaden. Gemeente, als we de vierde verwerping bij dit derde en vierde hoofdstuk lezen, dan krijgen we een goed overzicht van wat de remonstranten zo al dachten. Echt volledig dood was een niet wederom geboren mens niet. Althans, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid kon die mens nog. Een natuurlijk mens is in staat om zijn gemis te voelen. We zeiden net al, de zondeval levert in hun ogen geen geestelijk dode mens op, maar een doodziek mens. Iemand die nog hijgt naar leven. En zo kent de mens van nature een gebroken en verslagen geest. En dat beseft hij op zeker moment. Daarmee kan hij aan de slag. Maar onze dordtse vaderen leren ons op grond van Gods woord. Ik zei het al, dat de mens dood is in de zonden en de misdaden. Daar komt geen zucht, geen klacht, helemaal niets. De natuurlijke mens kan wel hongeren en dorsten. Alleen niet naar de gerechtigheid. Die honger is gericht op het verkeerde. De dorst gaat uit naar het kwade, naar de zonde. Omdat de mens, en dat betekent wij allen, de Satan zijn toegevallen. Ja, vraagt iemand, erkent dort dan niet dat er een honger en dorst naar de gerechtigheid bestaat? Jazeker. Maar alleen daar waar de Heere werkt in het leven. Waar de Heere een dood zondaarshart levend maakt. Daar komt die honger en dorst. Gemeente, hoeveel denken niet dat het eerste werk op de weg van de zaligheid een taak is voor de mens. De mens moet eerst dit veranderen en dat opknappen en dan zal de Heere. En het is waar, we moeten er alles aan doen. Anders zouden we thuis kunnen blijven zitten en zeggen, ja Heere, ja, u moet het allemaal maar doen. We moeten de middelen gebruiken. Gods woord horen, dat woord onderzoeken. De Heere aanroepen om geloof en om bekering, om alles wat nodig is. Maar als de Heere dat zegent, en ten diepste is het werk van de Heere, als het vanuit ons hart mag opkomen, als God werkt, ja, dan zal de grootste zondaar zalig worden. Er zijn dus vestigia, om het in het Latijn te zeggen, sporen van God in ons bestaan. Maar dat is niet genoeg om te komen tot de ware kennis van God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Onze dordtse vaders belijden dat het zo ver vandaar is dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer dezelfde, hoedanig het ook zij, op verscheidene wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. We zouden over al die dingen wat kunnen zeggen, maar ik wil vooral dat laatste onderstrepen. Want waarom heeft de Heere ons dat licht der natuur nog gelaten? Waarom is er die ingeschapen godskennis? Waarom het besef van goed en kwaad? Om ons alle onschuld te benemen. Door dit licht wat nog in ons is overgebleven, zal het oordeel tot het verderf rechtvaardig zijn. Want door de werken van de schepping wordt de mens overtuigd dat er een God is. Maar de mens kan nooit weten wie God is. De zaligmakende kennis van God kunnen we niet uit de werken van de natuur leren. We zongen het, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar het kan ons nooit brengen tot de zaligmakende kennis van God. En aan de andere kant kunnen we ons straks niet verontschuldigen, niemand. Gemeente, er is van ons uit geen weg terug naar God vanuit onszelf. Die weg is er ook niet wanneer wij slechts tot de wet van God onze toevlucht nemen. Niet door het licht van de natuur wordt de zaligheid gewerkt, zo hebben we gehoord, maar ook niet door de wet wordt de zaligheid gewerkt. Net zo min als het licht van de natuur een leidsman tot God en zijn gemeenschap kan zijn, net zo min kunnen wij met de 10 geboden alleen als met een richtsnoer voor ons leven de weg tot de zaligheid bewandelen. Want het is niet zo dat wij na onze val in en met Adam nog zoveel innerlijke weerbaarheid tegen de zonde in ons hebben overgehouden. Dat we slechts de aansporingen en de vermaningen van het gebod van God nodig zouden hebben om weer op het juiste pad te komen. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, nou, we hebben de wet en dan komt het wel goed. Want uit de wet leren we wat de Heere van ons vraagt. En als we dat nu doen, wat Hij vraagt, en laten wat Hij verbiedt, ja, dan komt het wel goed. Dat is zeer optimistisch gedacht over de mens. In artikel 5 wordt geleerd dat ook niet door de wet de zaligheid wordt gewerkt. Zeiden de remonstranten dat het natuurlijke licht, de kennis die in ons is overgebleven, ons een zetje kon geven om te komen tot de kennis van de genade. Ook de kennis van de wet achten de remonstranten een aanzet, een aanloop tot de zaligmakende kennis. Kijk, ze beseften dat het licht van de natuur, de ingeschapen kennis van God, ja, wel eens te weinig zou kunnen zijn. Maar zeiden ze, alle beetjes helpen. Een beetje licht van de natuur en een beetje kennis van de wet. En zo komt de mens al aardig in de richting van de godzalige kennis van God. Ik zeg het wat eenvoudig, om het duidelijk te maken. Maar daar komt het wel op neer. In artikel 5 beperken onze vaderen zich er niet toe te zeggen dat de visie van de remonstranten fout is. Dort geeft hier tegelijk een helder geluid over de betekenis van de wet. Wat zeggen onze vaders dan over de wet? Dat God de wet der 10 geboden door Mozes, de Joden in het bijzonder, gegeven is. Kijk, daar moeten we even bij stilstaan. Het valt ons misschien nauwelijks meer op, maar de wet werd door de Heere pas gegeven tijdens de woestijnreis. Op welke berg ook alweer, kinderen? Waar kreeg het volk de wet, de 10 geboden, op de berg? Sinaï. Op een bijzondere wijze. De Heer had het geschreven op die 2 stenen tafels, dat weet je wel. Niet eerder kreeg het volk de wet dan tijdens die woestijnreis. En juist van dat punt maakten de remonstranten gebruik. Ze zeiden, die wet is dus wat bijzonders. Die wet brengt in het leven van Israël een kennis die er tevoren niet was. Via die wet openbaart de Heer het een en ander van zijn persoon. En daarom zeiden ze, de wet brengt een meerdere kennis van God teweeg. Nee, zeiden onze Dordtse vaders, de wet openbaart helemaal niets nieuws. Want in de geboden en verboden werd op zich niets nieuws bekendgemaakt. Gods naam mocht ook daarvoor al niet ijdel gebruikt worden. Het enige wat er met de wetgeving op de Sinaï gebeurt, is dat Israël de wet nu op twee stenen tafelen heeft gekregen. Maar die wet die was er ten diepste allang. Vanaf de schepping hield het proefgebod niet in. Gij zult niet stelen. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet begeren. Diezelfde wet die gold al in het paradijs. Adam droeg die ingeschapen wet in zijn hart. Gemeente, veel mensen hebben een geloof buiten de wet. Maar dat is onmogelijk. De wet toont ons de majesteit van God. De wet laat ons zien de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Ze toont de volmaakte eis van de gehoorzaamheid. In artikel 5 zeggen de Dordtse vaders wat de taak en het doel van Gods heilige wet is. Ze is als het ware een spiegel. Kijk, als de wet zondagmorgen wordt voorgelezen, en ik zeg het wel eens in het gebed, dan kijken we als het ware in de spiegel. Ons wordt een spiegel voorgehouden. Geen echte spiegel, daar hebben we al in gekeken. De een wat meer, wat langer dan de ander. Maar de wet is een spiegel. En daar zien we in, zo moeten we leven. En heb jij zo geleefd in de afgelopen week? De wet gebiedt en verbiedt. In artikel 5 leren we nademaal deze wet. De grootheid der zonde wel ontdekt. En de mens meer en meer van zijn schuld overtuigd. We hebben het vanmorgen gehoord. De zonde. De samenvatting van al onze verkeerde, zondige daden, gedachten, woorden, nalatigheden. We worden stilgezet bij onze zonde. En we gaan erachter komen dat het niet alleen maar één zonde is, maar dat we schuldig staan aan veel meer zonden. We gaan steeds dieper afdalen als de Heilige Geest onze ogen opent. We gaan steeds dieper afdalen in ons verdorven bestaan. En meer worden we overtuigd van de zonden door de wet. Als die heilige wet in ons leven geopend wordt door de werking van de Heilige Geest. Als we onszelf zien in de spiegel bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Dan gaan we meer en meer onze zonde en schuld zien. En zondaar worden voor God. Door de wet wordt de grootheid der zonde ontdekt. En de mens meer en meer van zijn schuld overtuigd. Maar die wet is geen herstelmiddel. Die wet die geeft ons ook geen kracht om uit die ellendigheid te kunnen geraken. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, schrijft Paulus. En hij heeft het zelf geleerd. Gemeente, ik moet hierbij denken aan het voorbeeld dat ook dominee Heemskerk in zijn verklaring van de Dordtse leerregels aanhaalt over de christenreis. Als christen door evangelist de weg gewezen is, terwijl hij wegvlucht uit de stad verderf, dan gaat hij even van het pad af. En Heer wereldwijze, die zegt hem dat hij wel van zijn zware zondepak verlossen kan. In het dorp Zedigheid woont namelijk een zekere heer Wetties met zijn zoon Beschaving. En het is goed wonen daar. De levensmiddelen zijn er goedkoop. Men heeft er eerlijke buren. Er heerst goed vertrouwen onder elkaar. Maar als christen op aanraden van wereldwijze de weg naar Zedigheid gaat, dan moet hij op een gegeven ogenblik onder een uitstekende rots van het gebergte Sinaï door. En die uitstekende rots, die hangt gevaarlijk voorover. En bliksem en vuur schieten uit de bergwand. En het pak op Christens rug wordt al zwaarder wanneer hij onder de donder van deze Sinaï door moet. De wet verpletterde hem haast onder de berg Sinaï. Christen vond daar geen rust. Maar hij werd meer en meer overtuigd van de heiligheid en de gerechtigheid van God en van zijn schuld en verlorenheid. Daar is geen redding voor zijn verloren ziel. De wet is geen herstelmiddel. De bediening van de wet is niet tot levendmaking, maar juist des doods. De wet slaat ons als het ware. Als een zweep striemt zij ons, omdat zij al zo, zeggen onze Dordtse vaders, door het vlees krachteloos geworden zijnde, de overtreder onder de vloek laat blijven. Zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Ik las nog een ander mooi voorbeeld bij een verklaring van dit artikel. De zee is de bestaansvoorwaarde voor een schip. Een schip moet varen op de zee en wordt gedragen door de golven van de zee naar zijn bestemming. Maar als dat schip nu lek slaat, dan wordt die zee, die de bestaansvoorwaarde was voor het schip, zijn grootste vijand. Want daardoor stroomt het water naar binnen. En het schip gaat ten onder. Kijk, nu was de wet bestaansvoorwaarde voor de geschapen mens. God sprak in het paradijs: doe dat en gij zult leven. Maar als de mens nu door de zonde als het ware lek geslagen is, dan is het net als met die zee. Dan is de wet de grootste vijand geworden voor de mens. Want de wet heeft niets anders dan de vloek en de toorn voor de zonde. We kunnen niet één van Gods geboden houden. Gemeente, wat de schriftgeleerden uit de dagen van de Heere Jezus doen, dat wilden de remonstranten opnieuw doen door de kennis en de werken der wet, de zaligheid, nabijbrengen. Als ik nu maar netjes leef, dan komt het wel goed. Nee, zeggen de Dordtse leerregels. Door de wet is de kennis der zonde, jazeker. Het is de tuchtmeester tot Christus. De wet is geen weg tot bekering. Er is een uitnemender weg. Twee artikelen lang hebben onze vaders duidelijk gemaakt hoe de weg der zaligheid niet is. hoe de weg tot de bekering niet verloopt. In artikel 6 komen de leerregels ertoe te beschrijven hoe de weg wel is, hoe de zaligheid wordt gewerkt. Niet door het licht der natuur, niet door dingen die nog in ons zijn overgebleven na de zondeval, die vonkjes, die lichtpuntjes. Ook niet door de wet. De wet verdoemt ons, stelt ons schuldig. Maar door de Heilige Geest. En dat lezen we in artikel 6. En wat staat er dan in dat artikel? Dat de zaligheid niet gewerkt wordt door het licht der natuur, ook niet door de wet, maar door de Heilige Geest en door het woord. Het staat er zo mooi als een samenvatting van die vorige twee artikelen. En dan wordt heen gewezen naar hem. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening der verzoening. Het is dus eerst de kracht van de Geest. Dat kan een zondaar niet zo bezien, maar als de Geest niet meekomt in de bediening van het woord, dan blijft het woord, ja, voor ons gesloten. Dan krijgt het woord in ons leven geen kracht. Dan hoor je dat woord wel en je kunt jezelf erover verwonderen, maar het raakt je niet. Maar als de Geest komt en werkt, dan geeft hij ons ogen om te zien, oren om te horen, een hart om dat woord te verstaan en te bewaren. Dan zeg je, zo heb ik het nog nooit gehoord. Staat dat er echt? Nooit zo gelezen, terwijl je het al zo vaak gelezen hebt. Dan laat de Heilige Geest zien wat er nu werkelijk staat, wat de Heere zegt over wie je zelf bent, maar ook over wie Hij is en wil zijn. We hebben het gelezen in Ezechiël 37, hoe nodig die Geest is, die Heere is en levend maakt. Die werkt dat uit in ons hart. Geliefden, het is niet alleen het woord of alleen de Geest. En dat wil ik benadrukken. Het is door woord en Geest. Ik kom wel eens mensen tegen die laten het woord dicht. En die weten zich door de Geest geleid. En ja, dan doen ze dingen en dan komen ze op plaatsen waarvan we moeten zeggen, is dat nu echt het werk van de Heilige Geest? Nee, de Heilige Geest die leidt en gebruikt daarbij het woord. Het woord wordt van een nadere uitleg voorzien. Het woord of de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias? Gemeente, de Heere die werkt vooral door de prediking van zijn woord. Dat is het uitnemendste middel om behouden te worden. En daarom is het ook zo belangrijk om in de kerk te zijn. Ook al is het wel eens moeilijk. En ook al zit je met je gedachten heel ergens anders. Ik zeg het wel vaker. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. En het behaagt God door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat is het beste middel. O zeker, je kunt geraakt worden door een preek die je op internet beluistert, door de week of noem allemaal maar op wat je leest. Maar doorgaans wil de Heere werken onder de bediening van zijn woord, de bediening der verzoening. Dat moeten we dus altijd waarnemen. Als het woord verkondigd wordt, als daar een mogelijkheid is om de bediening der verzoening bij te wonen, dan mogen we onze plaats niet leeg laten. Het staat er zo mooi aan het slot van artikel 6. of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias? Wat is evangelie? Dat is blijde boodschap. Dat wordt verkondigd. Dat er nog redding mogelijk is. Dat er nog behoud te vinden is. O, de Heere, die wil onder het woord werken. En daar moeten we zijn, biddend en smeken. Of de Heere toe wil passen aan ons hart. Of Hij de kracht van zijn geest eraan wil paren. We hebben dat woord te onderzoeken. Het leven is zo kort. De eeuwigheid wenkt. En straks, misschien deze week wel, moeten we sterven. In de prediking van het woord moet Christus centraal staan. Dat staat ook in de Dordtse leerregels. Welk is het evangelie van de Messias? En Messias, dat is het oudtestamentische woord voor Christus. Daar gaat het om. De wet moet klinken, jazeker. Maar niet minder moet Christus verkondigd worden. Als de enige weg der zaligheid. Nee, het gaat er niet om dat de mens centraal komt te staan. Ook niet de bekeerde mens. Het gaat om Christus alleen. De wet leert ons wie we werkelijk zijn. De wet laat zien dat we schuldig staan tegenover God. Door de Heilige Geest gaan we dat zien. En door het evangelie wordt er genade verkondigd. Barmhartigheid en zaligheid. Het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagt. De gelovige mensen, zowel in het Oude en Nieuwe Testament, zalig te maken. En misschien dat er wel iemand op de galerij was toen we dit zo lazen, die dacht: maar hoe zit dat nu dan? Want als hier staat dat het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Ja, geldt dat dan ook nog voor ons? Ja, dat doet Hij nog. De Heere laat de ruimte in Christus nog prediken. In de oceaan van het bloed van Immanuel is genoeg voor de grootste der zondaren om gewassen en gereinigd te worden. O geliefden, wat een wonder als we aan het einde komen met al onze wegen en werken, met al onze gedachten, en er van ons niets meer overblijft dan een arme verloren zondaar. Maar wat een genade als de Heere dan in onze totale onmogelijkheid het evangelie gaat openen. En die naam Jezus doet klinken in onze schuldige ziel. Wat komt er dan een ruimte? Jezus. Dat betekent zaligmaker, want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. O gemeente, dat is de weg. Dat is de enige weg. Hij is de deur. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Vanavond verkondig ik het evangelie der verzoening. Jezus, de Messias. Er is geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. O, ga dan maar naar Hem toe in het gebed. Werp je maar voor Hem neer in de belijdenis van zonde en schuld. Bij Hem is genade voor mensen die moeten belijden: ik sta schuldig aan al uw geboden. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar o God, wees mij zondaar genadig. O, de zaligheid wordt gewerkt. Is dat jouw nood? Ik begon er zo mee. Is dat jouw worsteling? Niet door het licht der natuur, niet door iets wat in ons nog is overgebleven. Oh, we zijn wel verantwoordelijk, dat zeker. Door die ingeschapen godskennis. Door wat we zien in de schepping. Hoe de zaligheid wordt gewerkt, ook niet door de wet. De wet stelt ons schuldig. Het wordt gewerkt door de Heilige Geest. En die gebruikt daarvoor het woord. Dat woord wat zo vol is van die enige naam. Jezus Christus. O jong en oud, zoek het. Zoek het alleen in Hem. Zoek het alleen bij Hem. Bij Hem is vrijheid. Is vrede. Genade. Vergeving. Ja, alles wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En om eenmaal te zingen met die scharen die niemand tellen kan. Met die gelovigen uit het Oude en het Nieuwe Testament. En daarna, waar gezongen wordt over hoe goed en hoe groot de Heere is voor mensen die niets verdiend hebben, dan is het genade alleen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 119 en daarvan het negende vers van Psalm 119 en daarvan het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef. Uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leert. Het negende vers van Psalm 119.